Ik ga beginnen. Welkom allemaal. Goedemorgen allemaal op de tweede dag van de Tech Days. Leuk dat jullie voor mijn sessie hebben gekozen. Tenminste, dat neem ik aan. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon langs bent gelopen en dacht, eens kijken wat dit is. Ik begin even met mezelf morgen voor te stellen. Mijn naam is Erik van Appeldoorn. Ik werk bij Oosterkamp Training Consultancy. Even een kleine uitleg. Oosterkamp is een klein bedrijf dat consultancy en training doet. En we zitten in de software developers hoek uiteraard. En we focussen ons ook heel erg op .NET. En daarnaast hebben we als specialiteit software kwaliteit. En dan met name interne kwaliteit van software. Dus we houden ons ook erg bezig met bijvoorbeeld het voeren van audits. En het bemoeien met architecturen. Het liefst vooraf en soms gebeurt dat ook wel achteraf. Dat we achteraf gaan kijken van wat is goed gegaan en wat is niet goed gegaan. Dus het komt wel eens voor dat een bedrijf ons belt en zegt, ja, we hebben een stuk software laten ontwikkelen ergens in India. Zouden jullie er eens naar kunnen kijken wat je ervan vindt? Nou, ik kan het ongeveer wel voorstellen. Dit is mijn Twitter adres. Ik hou mijn blog bij en de Oosterkamp site. Ik ga vandaag wat slides laten zien en wat demo's. Uiteindelijk komen al die slides en demo's ook bij ons op de site. Terecht is, ja, je mag meeschrijven, maar het hoeft eigenlijk niet. Sessie heet Going Mobile with Emphasis 4. Als je gaat kijken naar de subtitel, heb ik het eigenlijk wat breder willen trekken. En ik wil het eigenlijk meer hebben over mobile development in het algemeen. Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, maar 2011 was eigenlijk wel een bijzonder jaar als je kijkt naar de toename van mobile devices. In Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. En ik moet zeggen, een aantal dingen zijn mij gewoon opgevallen vorig jaar. Ik wil een paar dingen even uitlichten. Die dingen noem ik even, omdat die eigenlijk voor mij ook de trigger waren om deze sessie te gaan doen. Eerste wat ik even wil vertellen, ik ben... Vorig jaar zomer ben ik naar Panama op vakantie geweest en zat in een geweldig vliegtuig van de KLM. En in het vliegtuig hebben ze, dat ken je vast wel, schermen waarop je kan zien hoe lang het nog duurt. Vreselijk is dat, vonden ze. Zeker als je een heel eind weg gaat, dat schiet niet op. Maar in die moderne toestellen van de KLM heb je die schermpjes nu ook gewoon in de stoel voor je. Fantastisch. Voor ons, één rij voor ons, zat een Engels gezin. Met een kindje van een jaar of 3, zat naar het schermpje te kijken en was bezig met haar vingers als een touchscreen proberen die kaart wijder en kleiner te krijgen. Maar dat lukte niet. Toen dacht ik, er groeit hier een generatie op die is gewend met touch devices. En dat meisje vindt het gek dat dat kaartje niet uitgerekt kan worden. Ander punt wat me is opgevallen, ik kom nog wel eens bij de .NET user group. En eind vorig jaar hadden ze een sessie met Maurice de Beijer. Ik weet niet of er iemand van jullie daar is geweest. Over HTML5. Die sessie is 2 keer gegeven. De 2e keer was ik erbij. Zaten er 150 man van de .NET community te luisteren naar HTML5. Waar je in eerste instantie van denkt, ja, dat is een markup language. Waarom is die .NET community nou zo geïnteresseerd in HTML? Als je nu het programmaboekje kijkt... Ik heb gisteren even gekeken, er was geen enkele Silverlight sessie. Vandaag zijn er gelukkig nog wel wat Silverlight sessies. Heel veel sessies gaan in tijdens de Tech Days over MVC 4, HTML5, JavaScript. Blijkbaar is er een beweging gaande en is de wereld aan het veranderen. En ja, dat wil ik eigenlijk een beetje, wil jullie daar even bewust op maken. Ik zelf kom uit de marktonderzoekwereld. Ik heb 10-11 jaar lang bij een marktonderzoekbureau gewerkt, wel in de software development afdeling. Dus ik wil eigenlijk een klein onderzoekje doen. Daarnaast laat ik even wat cijfers zien, met name over mobile devices. Schrik niet, jullie krijgen ook wel source code te zien, maar ik wil eerst even wat context gaan plaatsen. Eerste vraag die ik even stel, ik wil even vragen of jullie de hand op willen steken. Iedereen die, ja, nou, heel goed. Iedereen die geen, ja, kan ervoor schamen, maar dat hoeft niet. Wie heeft er geen smartphone? Nou, ik zag 2 handen. Nou, ik kom dus uit de marktonderzoekwereld. Ik weet, de populatie die ik hier heb, die is niet representatief voor Nederland. Ik denk dat we een oververtegenwoordiging aan mannen hebben. En een oververtegenwoordiging aan early adapters. Maar een hele verse oververtegenwoordiging, inderdaad. Maar er zijn dus maar twee mensen zonder smartphone. Wie van jullie heeft er een tablet? Nou, dat is eigenlijk al meer dan ik vat. Een hele groot gedeelte van deze groep heeft dus al een tablet. Oké. Wie koopt er wel eens spullen met behulp van zijn tablet? Dat is ook nog behoorlijk groot. Wie koopt er wel eens spullen met behulp van zijn smartphone? Dus geen, ik bedoel even geen apps, maar gewoon echt een internetsite op en daar wat koopt. Nou, dat wordt al wat minder. Ja. Oké. Ik wil even wat statistieken laten zien. En ja, ik had geen budget voor een echt goed marktonderzoek. Dus ik heb dit maar gewoon een beetje van internet geplukt. Van allerlei verschillende sites en bronnen. Dus pin me niet vast op de aantallen en de percentages. Maar qua orde grootte moeten ze redelijk kloppen. Nou, je ziet hier wat aantallen van 2011, eind 2011. Een aantal dingen die mij opvallen. Nou, als je kijkt naar smartphones, dan is, we noemen dat penetratie, is ongeveer 43%. Dus jullie zitten daar ruim overheen. Maar één getal wat mij hier enorm opviel, was die 70%. Let op, de tabletmarkt grew with 70% in een half jaar. Dus in de zomer, vorig jaar hadden we nog 1 miljoen tablets in Nederland. Nu, misschien zitten we al tegen de 2 miljoen aan. Die is enorm aan het groeien. En ondertussen groeit de smartphone-markt lekker mee. Dus we kunnen zeggen, we zitten in een crisis. Dat is zo, behalve als je fabrikant bent van dat soort apparaatjes. Want dan heb je het waarschijnlijk heel goed gedaan vorig jaar. Goed, als je gaat kijken van, oké, dit is dan even voor de smartphones. En dan een onderverdeling naar leeftijd, want welke categorieën hebben dit soort apparaatjes? Dan zie je, dat is waarschijnlijk niet verrassend, dat met name de jeugd al flink in de smartphone zit. Met name ook de jongere categorie is hier goed vertegenwoordigd. Tussen 15 en 19 jaar heeft 60% al een smartphone. Ja, vanaf 65 zie je geen gegevens meer. Dat kwam meer door het onderzoek. Ik weet niet of mensen meneer Strubbe kennen. Meneer Strubbe heeft een MS-DOS computer en die heeft hem ingeruild voor een iPad. Nou, dat soort mensen, zeg maar, die, die hebben ook echt wel dat soort apparaten. Alleen, ja, het zijn niet in het onderzoek meegenomen. Dit statement vond ik. In 2014 zijn er meer mobiele internetgebruikers dan desktopgebruikers. Dus het eigenlijk, als je gaat kijken naar gewoon naar de websites, ik ga het hier even niet hebben over apps, maar als je gaat kijken naar websites, dan zou je zien dat in 2014 de meeste bezoeken komen van mobile devices. Een beetje een rot woord, maar onder mobile devices versta ik smartphones en tablets. Dit geldt in Nederland. Als je gaat kijken wereldwijd, zie je andere getallen zien. In Amerika, een land wat meestal wat voorop loopt, is dit in 2013. Al het geval. Gekker is dat er in een bepaald aantal andere landen dit al lang bereikt is. Als je gaat kijken naar India, die zijn al zover. In India zijn er meer mobile visits dan desktop visits. Vaak zie je in derde wereldlanden, goed voorbeeld is bijvoorbeeld Egypte, die zitten al op 70%. Dat komt waarschijnlijk omdat ze wat minder infrastructuur hebben dan wij. Wij hebben natuurlijk goede bekabeling, glasvezel, ADSL, hebben zij niet. En dan zie je dat dat eigenlijk al lang bereikt is. Dus eigenlijk op dit punt lopen we in Nederland wat achter en dat komt door onze goede infrastructuur. Nou, als je gaat kijken van, oké, kijk even naar die mobile visits. Wat is de verdeling? Dus met wat voor soort apparaten worden websites bezoekt? Met wat voor soort mobiele apparaten? Dat zal niet heel goed te zien zijn. Maar dat grote rode vlak en dat blauwe vlak bij elkaar, dat is allemaal van Apple. Dus die hebben al driekwart te pakken, bijna. Daarnaast heb je nog een stukje Android. En ja, voor Windows Phone moet je heel goed zoeken. Ik zal hem proberen aan te wijzen. Dat is ongeveer hier, 0,2. Nou, ik moet zeggen, dat was, volgens mij was dat ergens halverwege vorig jaar. Dat zal nu wel weer het groeien. Het voordeel is, als je zo klein bent, dan is er heel veel ruimte om te verbeteren. Wat misschien ook interessant is, met name voor degene die websites maken en webshops. De verwachting is dat er veel meer producten via mobile websites verkocht gaan worden. En met name die laatste is interessant. En die heb ik van PayPal, die hebben dat geroepen. Number of transactions to increase 10 times in the next 2 years. Dus in 2 jaar tijd 10 maal zoveel omzet met behulp van mobile websites. Goed, dit alles bij elkaar. Even mijn intro en het kleine marktonderzoekje en deze statistische gegevens bij elkaar. Moet je bedenken van, oké, er zit een reden achter dat mensen geïnteresseerd zijn nu in HTML5. We zitten op een transitie waarbij we steeds meer mobile gaan doen. In plaats van desktop internet visits naar mobile visits. Dat betekent nogal wat. Want zo zijn we helemaal niet gewend te denken. Op het moment dat we een website maken, dan zwaakt de ijs, ja, 1024x768, dan moet hij er goed uitzien. Je klikt er een paar keer op met de muis en je test het en het is goed. Dat gaat veranderen. Het is helemaal niet belangrijk meer. Over een paar jaar. Je gaat kijken, oké, doet hij het goed op een mobile? Doet hij het goed op een tablet? Ziet hij er een beetje leuk uit op een smartphone? Is hij goed te gebruiken? En dat hij dan op een desktop ook nog mooi, dat hij er dan ook nog mooi uitziet, is mooi meegenomen. Zeg maar dat wordt eigenlijk wat minder belangrijk. Dus hoe verder we komen waarschijnlijk, des te belangrijker dat zal zijn. Dus op dit moment zijn we er nog niet. 2014 hebben we eigenlijk pas dat punt bereikt, maar we zijn er wel naartoe. Ja, dat betekent eigenlijk dat je er al over na kan denken en er nu eigenlijk al op actie kan ondernemen. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw webapplicatie of website er goed uit gaat zien op een mobile device? Nou, er zitten wat uitdagingen in. Dat komt omdat die devices zijn gewoon anders dan wat je gewend bent in een gewoon desktop scherm. Ja, uitdagingen zitten bijvoorbeeld in de layout verschillen. Grootte van het apparaten. Je hebt kleine, middelgrote, grote en uiteindelijk ook je desktop versie die je moet gaan ondersteunen. Karakteristieken zijn anders. Dus een tablet kan je meer, behalve dat die mobile is, zit er een camera op. Er zit misschien een GPS-muis op. Andere dingen dan dat je gewend bent, dat geeft dus ook weer andere mogelijkheden die je zou kunnen gebruiken. Nou, waar je hier even goed over na moet denken is van oké, dus we moeten wat met dat mobile. En heel vaak zal je baas roepen, ja, we moeten een app hebben. Weet je, we moeten een app in de App Store hebben. En dat kan heel erg belangrijk zijn. Ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga me meer focussen op die website die er al is. Of die webapplicatie die je toch al moest maken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die er goed uit gaat zien en die mobile. En het kan best zijn dat je vindt dat er ook nog een app naast moet komen te staan. Als je even goed die verschillen wil zien tussen, oké, wat moet ik eigenlijk kiezen, mobile website of app. Ik heb daar even een linkje in staat, er staat een hele discussie in over wat zijn nu de verschillen. Bijvoorbeeld, ja kijk, als je kiest voor een native app, zou je er eventueel geld voor kunnen vragen. Dat zou interessant kunnen zijn. Goed, verschillen. Nou, heel vaak zeggen mensen, ja, de resolutie is anders met mobile. Is wel waar, maar gedeeltelijk. Resolutie is eigenlijk niet zo het probleem. Als je kijkt naar de iPad, volgens mij een resolutie van 1024x768, dus dat was je eigenlijk toch al gewend te ondersteunen. De Windows Phone heeft ook een behoorlijk hoge resolutie, ook wel wat kleiner, maar goed, daar kunnen we ons nog wel op aanpassen. Het verschil zit er eigenlijk meer in dat derde puntje. Screen size. Kijk, zo'n apparaatje, dat heeft niet zo'n heel groot scherm. Wel een hoge resolutie, maar het scherm is heel klein. Dus op het moment dat je jouw website op dat schermpje toont, omdat je de browser opstart en je gaat met de URL naar jouw website, ja, dan wordt dat zo'n hele verkleinde versie daarvan. Ja, dat werkt natuurlijk onhandig. Ja, daarnaast zitten er nog wat andere verschillen. Dit zijn touch devices. Bij touch devices heb je geen muis. Je gebruikt je vingers als muis. Eigenlijk hebben we dus 10 10 muizen en daar kunnen we allerlei verschillende bewegingen mee maken. Goed, hoe ga je daarmee om? Als je een vinger op zo'n smartphone drukt, ja, dan zijn dat toch al gauw 40 pixels. Dat is toch wat anders dan een muispuntje ergens op drukken. Dus je ziet links bijvoorbeeld, dat werkt helemaal niet handig, omdat ze gewoon te klein zijn. Nou, een paar andere dingen die misschien niet zo voor de hand liggen. Er is geen onhoever. Dus als je ergens, je kan het proberen, maar je kan het proberen op een linkje ergens over te hoeven, maar het werkt niet echt op zo'n device. Je hebt geen scrollbars. En soms ben je met die apparaten geconnect en soms ben je gedisconnect. Dat is wat minder zeker dan als je een desktop, met een desktop machine een website bezoekt. En ja, je hebt natuurlijk de extra's, de GPS, camera, waarom je kan bellen. Goed. Nou, leuk is om even, ik ga nu niet heel veel doen, maar gewoon even een paar te bekijken. Laat ik eens even deze opstarten. Ik heb hier een User Agent Switcher, dat is een plugin voor Firefox. En daarmee kan ik net doen of ik wat anders ben. Dus hij staat nu op de default User Agent. Dus nu is het gewoon een desktop browser. En ik ga even naar de kruidvat. Een willekeurig voorbeeld. Ik kan echt heel veel van dit soort voorbeelden vinden. Het gaat even om het principe. Het gaat niet zozeer om kruidvat zelf. Op een of andere manier denken dit soort bedrijven dat ze gewoon een reclamefolder gewoon één op één moeten kopiëren naar een website. Als je dit in een mobile device gaat bekijken, kan ik het even simuleren om te zeggen, joh, nou, mobile device, pak even de Windows Phone. Als we die erbij hebben zitten. Even overnieuw. Het is nogal een lange lijst hier. Mobile devices, OS, Windows Phone. En laten we even opnieuw opstarten. Ja, dan zie je dus eigenlijk dat er niks is veranderd. Wat er nu gebeurt is, in de request wordt als user agent opgegeven, hé, ik ben een Windows Phone. En daar doet die site helemaal niks mee. Dus die geeft gewoon dezelfde content weer terug. Alleen, ja, als je dit dus op je telefoon ziet, dan wordt het geschenkt en is het gewoon diezelfde site, maar heel erg klein. Het kan ook anders. Hier heb je bijvoorbeeld een partij die een eigen mobile site heeft gemaakt. Dus bol.com kennen jullie wel van de boeken. Op het moment dat ik nu met deze user agent string naar de bol.com site ga, word ik geredirect en kom ik op de mobile site uit. Wat je ziet hier is, hij is een beetje breed, maar dus hij zal in werkelijkheid zal hij ongeveer zo uitzien. Weinig informatie, grote knoppen. Goed met de touch te bedienen. En dat is eigenlijk zoals het hoort. Nou, er zijn wel meer voorbeelden. Ik heb het één keer nagezocht. Als je kijkt naar webshops en bedrijven die echt dingen verkopen, dan zijn er eigenlijk al best wel aardig wat voorbereid om met dit soort dingen. Dus die hebben al ongeveer al 40% heeft al eigenlijk iets voor mobile. Maar dat moet nog een beetje gaan groeien. Goed, nou heb je zelf een site of je moet een applicatie maken. Ik denk aan dat je bedrijf een site hebt of je hebt er zelf iets. En je hoort van mij, oké, er moet iets aangepast worden. Want het moet op een mobile device moet het goed uitzien. Nou, het kan best zijn dat je denkt van, leuk verhaal van Erik, maar ik heb er nu echt geen tijd voor. Over anderhalf jaar ga ik wel een keer een nieuwe site maken, dan ga ik er eens over nadenken. Dus ik doe eigenlijk helemaal niks. Kan. Zal ik toch één ding verzoeken? Kijk even naar deze metataak. Er is een meta-name viewport tag en die kan je even toevoegen. Dat is één regel code. Als je even uitgaat van ASP.NET met een masterpage of een layoutpage, voeg hem toe. Het idee is eigenlijk, die mobile devices die lezen dit uit. En wat ze eigenlijk doen is de informatie tonen via een viewport. En dat kan je eigenlijk zien als een soort, je zou eigenlijk een toiletrol kunnen pakken, zeg maar. En op die manier een soort piraat naar je site kijken. En de grootte van die viewport kan je instellen. En standaard is dat niet het geval. Dus dan zal die hele site geschinkt worden. En nou, zoals hier wordt hij op de device width gezet. En dan zal je zien dat de letters wat groter zijn. Dus het wordt beter leesbaar. Weet je, kleine tip. En het ziet er gelijk al wat beter uit. Ja, als je links gebruikt, dan zijn dat hier natuurlijk ook gewoon nog steeds links. Maar goed, low hanging fruit. Huh? Quick win. Goed, maar dat was wel een hele simpele stap. Je wil eigenlijk verder. Je wil eigenlijk kijken van, oké, hoe kan ik device nou wat beter bedienen? Nou, als je gaat googlen op internet en je zoekt even naar responsive webdesign, dan vind je al een aantal artikelen. Er is eigenlijk al een hele filosofie over. En dat, ja, die filosofie zegt eigenlijk van, nou, oké, je moet je layout gewoon aanpassen aan het soort apparaat. En met name de grootte is daar van het scherm is heel erg belangrijk. Er is ook een boek van, dus dat heb ik maar even laten zien. Responsive webdesign. En die is van Ethan Marcotte. Ik heb ook wat linkjes toegevoegd. Want er zijn al wel wat templates beschikbaar die met deze filosofie werken. Dus het idee is eigenlijk dat de layout aanpast afhankelijk van het apparaat. Goed. Een hele goede om dan, als je hiermee aan de slag wil, is even te kijken naar Initializer. Dat is een website, www.initializer.com. En dan kan je eigenlijk al zo'n adaptive layout downloaden. Je kan er eentje genereren, maar er staat hier ook een linkje dat je hem zelf kan downloaden. En wat die layouts doen is, ik zal het zo meteen even laten zien, die passen zichzelf aan en dat doen ze met behulp van CSS3. Je ziet daar onderin een zogenaamde media query. Dat is functionaliteit van CSS. En ja, wat je dan kan doen is gewoon selecties maken en zeggen van, nou, de minimale breedte is zoveel pixels, oké, dan worden dit de styles. En daar kan je dus meerdere van in je CSS zetten. Ik heb hier een, dit is gewoon eigenlijk de template die je kan downloaden. Dus ja, op een desktop versie zal het ongeveer zo uitzien. Dus eigenlijk puur alleen een templateje, moet helemaal ingevuld worden met echte content. En je zal zien, op een gegeven moment kom ik binnen een bepaalde range van zo'n media query en dan gaat de layout veranderen. Het is niet een table, zeg maar, met percentages. Echt, de layout wordt omgezet. En in deze template zitten er 4. Dus op een gegeven moment gaat hij weer schakelen, zeg maar. En dan gaat hij nu de linkjes als balkjes neerzetten. Nee, misschien heb ik er eentje. Hij laat hier, met deze resolutie laat hij maar 3 zien. Als je geïnteresseerd bent van, ja, hoe doen ze dat nou? Even laten zien. Het zit dus allemaal gewoon in de CSS-file. Ik heb al 4 errors in mijn CSS-file. Even naar beneden scrollen. Ja, hier op een gegeven moment komen de media queries. Nou, ik ben geen designer, ik ben echt geen CSS-expert, maar begrijp van, oké, als de minimale breedte voor dit stukje 480 is, dan kan je dit laten zien. En zometeen komen ook de andere langs. Dus deze is voor minimale breedte 768. Schakelt u dus automatisch andere styles in. Je hoeft eigenlijk niks te programmeren. Het is allemaal declaratief in CSS. Goed, toen ik hiermee bezig was, stuitte ik eigenlijk op een ander tooltje. Ja, het is eigenlijk meer een JavaScript-faaltje. Het heet Protofluid. En ook daar is een website van protofluid.com. En dit is gratis downloaden, het is een JavaScript-faaltje. Moet je even toevoegen aan je site met jQuery. Nou ja, als je ASP.NET MVC gebruikt, dan zit jQuery er vast wel in. Die protofluid die zet je er even achter. En wat die doet is eigenlijk een extra schermpje voor je creëren. Dus ik heb hier eigenlijk dezelfde site. Wat je dan kan doen is vraagtekentje, hekje, protofluid erachter zetten. En dan verschijnt een soort framepje om je site heen. En ja, er zitten al een aantal voorgebakken layouts in. Dus hij laat hier zien hoe het er op een iPhone uit zal zien. Facebook patch tape. Dus je kan hier gewoon met de pijltjes kan je doorheen. Kind of Fire. Een iPad. En je kan hem roteren, omdat je natuurlijk met die iPad orientation hebt. Dus een handige tool om even dan, als je toch bezig bent met zo'n adaptive layout, om even toe te voegen, zodat je ook makkelijk kan testen. Goed. En nu MVC. Wat ik tot nu toe heb laten zien is eigenlijk twee stapjes. Eerste stapje eigenlijk even bijna niks doen, even één tag toevoegen. Tweede stap is al wat verder nadenken en een layout maken die er op al die devices anders uitziet. Het zou kunnen zijn dat je meer wil. Het zou kunnen zijn dat je eigenlijk voor je mobile device toch een heel ander soort site met een heel ander layout wat je niet voor elkaar kan krijgen met zo'n responsive web design kan doen. Daar gaat MVC 4 je bij helpen. Even voor mij, wie ontwikkelt er nu een MVC 4? Dat is nog niet zo heel veel. Wie ontwikkelt er met ASP.NET WebForms? Oké. Nou, er is nog heel veel werk te doen, zie ik al. Ja, sorry, dat was een beetje mijn... Wie ontwikkelt er met MVC 3? Gelukkig. Man. Ja, nou, maar er is nog steeds wat werk te verzetten, zie ik al. Nou, even voor degene die dat nog niet gebruiken, dat MVC. Ze zien waarschijnlijk wel de template steeds langskomen in Visual Studio, maar negeer hem. Bestaat al een tijdje, vanaf 2009. En de laatste versie is inderdaad 3. Microsoft zegt van, ja, dit is gewoon een andere optie naast WebForms. Je kan gewoon kiezen of je doet WebForms of je doet MVC. Nou, gelang wat je leuk vindt. Je krijgt een aantal voordelen bij MVC. En ik heb inmiddels al zoveel met MVC gedaan dat ik eigenlijk niet meer terug wil naar WebForms. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is hier die Simply to Test. Bij een MVC website of webapplicatie ga je een mooie scheiding maken. De M staat voor model, eigenlijk voor data. View staat voor pagina's. En die C, dat zijn de controllers. En dat zijn eigenlijk klassen met methods. Die methods hebben een iets andere naam, die heten actions. Maar het zijn gewoon methods. En het idee is dat al je business logica in die controller klassen terechtkomt. En dat zorgt ervoor dat het te unit test is. Wat natuurlijk bij webforms heel erg lastig is. Omdat je daar zit met code behind files. Nou, de karakteristieken van zo'n MVC site die zijn wel even anders. Dus het is wel even een switch die je moet maken. Misschien... Het engste is, we hebben geen webserver controls meer. Dus die hele mooie toolbox met al die controls, ja, die kan je links laten liggen. Daar zul je andere dingen voor moeten verzinnen. Maar gelukkig, er zijn genoeg andere oplossingen. jQuery is een mooie, jQuery UI. En er zijn ook third-party leveranciers die met MVC controls komen. Andere voordelen die je krijgt is, je hebt complete controle over je output. Dat is bij WebForms nog wel eens een probleem. Ik weet niet of jullie wel eens een grid view uit je toolbox op een pagina hebben gesleept en er wat data in hebben gezet en dan in de browser kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Dat is even schrikken. Dat is een hoop view state en een tabel met hoe die het doet, weet ik niet. Maar uiteindelijk wordt dat een grid view. Maar dat had je waarschijnlijk niet verwacht. MVC geef je dat niet. Dus je hebt geen view state. En de manier waarop jij je markup definieert is ook de manier waarop het in de browser getoond wordt. Goed. Heb je er nog niet naar gekeken, zou ik zeker zeggen, geef het eens een poging. Goed. Voor mobile komen er wat nieuwe features in, of zijn er eigenlijk al wat nieuwe features in MVC 4. Tot nu toe was daar eigenlijk alleen maar een developer preview. Die is getoond in, tijdens het build event vorig jaar in Anaheim. Sinds gisteren is de beta uit. Nou, daar heb ik nog maar even niet naar gekeken. Mijn demo's en slides zijn nog gemaakt op basis van de dev preview. Dat moet ik gelijk bij zeggen, dingen kunnen veranderen. Dus het kan zo zijn dat je nu iets ziet dat in de beta al net even iets anders is. Ik laat niet alles zien, maar in de dev preview waren dit eigenlijk de grootste wijzigingen. jQuery Mobile wordt meegeleverd. En wat voor nu even voor mobile interessant is, zijn die display modes. Die laat ik zo even zien. En er is een nieuw template bijgekomen, mobile project template. En ik zag overigens in de beta dat er alweer nieuwe templates kwamen. Dus het wordt alleen maar meer en mooier. Nou, even die mobile project template. Ik heb hier Visual Studio Dev 11. Op het moment dat je ASP.NET 4 gaat installeren, kan je dat ook gewoon doen met Visual Studio 2010. Maar let op, het is nog wel beta. Dus het is leuk om het al gelijk in productie proberen te brengen, maar pas daar nog wel even mee op. Voor degenen die MVC gewend zijn, die zijn eigenlijk gewend aan drie templates. Je maakt een empty website, een intranet of een internet website. En het enige verschil daartussen is eigenlijk het authentication mechanisme. Bij internet kiest hij voor Forms Authentication en bij internet voor Windows Authentication. Er is dus een nieuwe bij. Mobile application. Die hadden we nog niet in MVC 3. En voor degene die MVC 3 zelfs nog nooit gezien hebben, wat ook erg leuk is dat je nu verschillende view engines hebt. Dus de views kunnen op een andere manier gerenderd worden. Waarbij die laatste die je daar ziet, Razor, heel erg goed vindt. Dus ik zal zeggen van, oké, als je even wil gaan kijken naar MVC, pak MVC 3 en probeer eens even wat Razor views uit. En hopelijk ben je dan al snel overtuigd dat dat wel erg goed is. Kijken of ik hier ergens een oké knop kan vinden. Gewoon enter. Goed, dus ik pak even de mobile template. Nou, het leuke is, de site wordt steeds meer gevuld. Ik was altijd gewend bij ASP.NET dat je eigenlijk een heel leeg ding krijgt. Een default ASPX en een web.config. Maar tegenwoordig krijg je al een rits aan references mee, inclusief Entity Framework 4.1. Nou, zullen we eens even draaien. Nou, hij gaat even wat updaten. Daar wachten we wel even op, hè. Ja, ik had in elk geval, mijn slides zijn wel aardig stabiel in elk geval. Duurt even, maar er komt nu wat op. Dit is nu de mobile template. En wat hij hier doet is jQuery mobile gebruiken. Dus die krijg je nu gratis bij. En ja, als ik hem even wat kleiner maak, moet je je voorstellen dat hij ongeveer zo op een smartphone eruit ziet. Dan zie je dat er eigenlijk soort buttons komen. Die About en Contact, wat eigenlijk gewoon linkjes zijn, worden door jQuery Mobile veranderd in buttons. En je ziet daar ook bovenin zat altijd zo'n login linkje. Dat is nu ook veranderd door een knopje. En daardoor lijkt het nu heel erg op een, ja, eigenlijk een Windows of eigenlijk een iPhone applicatie. Moet ik eerlijk toegeven. Goed, dus ze hebben wat werk verricht, zeg maar. En hier hoef je dus in dit geval niks voor te doen. Die zegt van oké, pak gewoon een standaard pagina en die converteer hem naar iets wat heel goed moet werken op een touch device. Ze gaat kijken van, nou, hoe hebben ze dat opgelost? Nou, eigenlijk niet met programmeren. Dus in de controls zou je niet heel veel nieuwe dingen zien. Je bent gewend dat gewoon linkjes zijn, action links in MVC. Wat ze hier extra doen is data roles toevoegen. Dus eigenlijk zijn dat zijn HTML5 attributes die op standaard HTML tags komen. Die eigenlijk aan jQuery Mobile vertellen, oké, dit is niet zomaar zo'n unsorted list, maar dit is eigenlijk een list view. En jQuery Mobile maakt er dan een list view van. Dat is eigenlijk het idee hoe dit werkt. Ik laat zo meteen nog wel even wat andere jQuery Mobile features zien. Goed, deze template is eigenlijk bedoeld voor als je denkt van ik moet een site maken die alleen werkt voor mobile. Dan moet je deze template maken. Wat ze nieuw hebben toegevoegd is display modes. En dat is eigenlijk dat je een hybride website maakt. Dat je zegt van nou ik maak gewoon een website voor mijn desktop. Maar voor mijn mobile devices ga ik andere views serveren. Dat hebben ze nu mogelijk gemaakt in MVC 4. Dus ga nog een keer. Dus ik kies even gewoon voor internet application. Dus even een hele rits aan references. Ik was niet gewend dat altijd zo lang duurde, maar dat doet hij nu wel. Start hem op. Dus dit is eigenlijk onze vertrouwde internet template. Maar hij ziet er anders uit. Dus we hebben hem gerestyled. Dus ja, smaken verschillen, maar ik vind hem wel iets mooier. Nog niet echt super mooi, maar heel veel beter. En ja, ze hebben er ook een responsive design van gemaakt. Dat hier nog niet heel erg. Je ziet hem eigenlijk in twee trappen. Dus bij die initializer had je eigenlijk een viertraps raket en dit is een tweetraps raket. Goed, ik kan me voorstellen dat dit nog helemaal aangepast had worden in MVC 4. Ik sluit hem even af. Wat je kan doen is even naar je views toe gaan. En van een pagina een nieuwe kopie maken. Dus ik kopieer hem even. En je zet er even mobile achter. Dus we hebben een index, razor, view. Ik maak er even een kopie van en zet daar even het keywordje mobile tussen. Nou, het is een kopie, dus hij ziet er nu precies hetzelfde uit. Laten we dat even aanpassen. Ik zet hier even neer. Ik laat even de user agent string hier zien. Start hem even opnieuw op. Het is nog de oude. Dus gewoon vanaf een desktop machine kijk je naar je site. Ik kan nu de user agent switcher even aanzetten. Nou, laten we hem op iPhone niet zetten. Kaboom. Hij serveert mij nu automatisch de mobile variant. Hoeft dus niks voor te coderen, gaat automatisch. Maakt gewoon een kopie van een wiel en je zet er even mobile achter. Magisch, hoe doet hij dit? Nou, wat ze gedaan hebben is een nieuwe static class toegevoegd. Het handigste is om het even in Reflector te bekijken. En die static class die heet display modes. En ik doe hier even expand methods. Deze klasse die heeft eigenlijk een lijst van modes. En het idee is dat je daar zelf nieuwe modes aan toe kan voegen. Maar out of the box krijg je er eigenlijk al twee. En de eerste is die string.empty. Dat is eigenlijk gewoon de normale modus, de normale view. En die tweede, dat is de view met de prefix eigenlijk, mobile. En die mobile, die wordt in de lijst als eerste eigenlijk in het lijstje gezet. Dus hij gaat eigenlijk van boven naar beneden door, door de lijst heen. En de eerste waaraan voldaan wordt, die neemt hij. En dan gaat hij dus op zoek weer met naamconventie. MVC3 werkt ook al heel veel met naamconventie. Hier ook. Dus als jij je prefix mobile noemt, dan gaat hij dus op zoek naar een view waar ook dat keywordje mobile staat. Nou, je krijgt er dus al twee gratis mee, maar je kan deze ook zelf toevoegen aan de applicatie. Want het kan best zijn dat je zegt van nou oké, ik heb niet een view voor desktop machines en voor mobile, maar ik wil gewoon een aparte view hebben voor Windows Phone 7 en ik wil een aparte view hebben voor een tablet of voor een iPad of een ander apparaat. Het kan allemaal, je kan gewoon nieuwe modus toevoegen. En dat doe je dan in de Global ASEX. Even een poging wagen. Er zit nog een beetje een rare namespace. De System Web Webpages. Oké, dus ik heb een collection van modes. Insert. Ik voeg hem helemaal bovenaan toe, want ik ga naar een hele specifieke mode toevoegen die alleen werkt voor Windows Phone machines. Dus ik wil op het moment dat je met een Windows Phone deze site raakt, dat die de Windows Phone view laat zien. Wat je doet is hier even een nieuw default display mode toevoegen en dan voorzien je die van een string en dat is dan eigenlijk de prefix die je ook moet gebruiken in de views. Dus laat ik het toch maar even WP7 noemen. We hebben hier context condition en die wil graag een delegate hebben. Toch nog een lambda gebruikt in mijn sessie. en eigenlijk is dit een predicate. Jij geeft aan wanneer het true of false is en je krijgt dus eigenlijk een context mee. Nou, het zal op zich logisch zijn om dat af te laten hangen van wat er in de user agent staat. Maar als je een andere methode kan bedenken, of combinatie, dan mag dat ook. Jij moet gewoon een boolean opleveren. Dus, zoiets. Past niet helemaal op scherm. Dus eigenlijk het idee om. Zo kan je dus nieuwe modus toevoegen. Even naar mijn Solution Explorer. Dus ik kan deze pakken, kopie maken. En in plaats van mobile kan je dan WP7 maken. Ja, zo heb ik voor elkaar dat we gewoon voor waar we eigenlijk normaal gesproken één view voor hadden, dat we daar nu gewoon 3 van hebben. Voor eigenlijk eerst kijken we naar de Windows Phone. Ben je een Windows Phone, dan krijg je de Windows Phone view. Zo niet, ben je dan een ander mobiel apparaat, dan krijg je de mobile view. Zo niet, dan krijg je gewoon de normale view. Even een mobile device.
Dat is niet aangepast.
Dus moeten we dan nog even aan. Hij heeft nu wel door dat het een mobile is. Misschien even bij je zitten. Zo. Nog niet helemaal goed, hè? En dan zegt hij dus, hello, WP7 view. Zo kan je dus verschillende views maken voor verschillende apparaten. Ja, natuurlijk.
De mobile view, is dan ook meegeleverd. Mag je die mobile detectie uitgebreid worden?
Ja. Nee, het staat keihard, als je de U-reflector nog even opent, staat er gewoon keihard in hoe die dat doet. Even kijken. Hij pakt hem eigenlijk op dit stukje. In je request heb je een property is mobile device. En als die op true staat, dan valt die onder mobile. Dat staat er nu gewoon keihard in, dus daar kunnen we niks aan doen. Oh, oké. Okay, ja. Nee, ik ken het niet. Maar, ja. Sorry, ja. Was even een vraag over 51 degrees. Ken ik persoonlijk niet, dus kan ik ook niet beantwoorden. Okay. Ja, dus wat we nieuw hebben, onder andere, en dan even specifiek voor mobile devices, is een nieuwe template. Een mobile template. En we hebben jQuery Mobile, dat meegeleverd wordt. En we hebben de display modes. Het idee is dus andere views geven voor andere soorten apparaten. Nou goed, er is ook nog zoiets als een view switcher. En dat is een losse package die je kan downloaden. Het kan zijn dat je zelf vanuit code zou willen switchen. Dat is dat ding bepaalt van, oké, dat is Windows Phone 7, dus die krijgt de Windows Phone View. Maar misschien wil je daar toch een linkje op hebben of een button die zegt van, nou ga toch maar naar de desktop view. Daar heb je even zo'n view switcher voor nodig. In deze preview versie zat dat er nog niet bij en moest je dat als apart downloaden. Ik kan me voorstellen dat dat inmiddels is opgelost. Verder, als we het nu toch over NuGet hebben. Je vindt er ook een package die heet View Mobilizer. En die kan eigenlijk het proces wat ik net liet zien automatiseren. Dus het kan zijn dat je nou een hele lijst van view hebt. En je wil zeggen, want ik wil even door die hele lijst heen en overal een WP7 view van maken. Daar is een package van. En die gebruiken een nieuw mechanisme en dat heet Recipe. Dat is overigens nog niet beschikbaar in Visual Studio 2010. Maar dat komt in 2011. En ik ben ook behoorlijk bang dat dat nog behoorlijk anders gaat zijn dan wat ik hier laat zien. Maar in dit geval, het werkt al wel. Even kijken of we dat kunnen laten zien. Dus eigenlijk is het gewoon weer een NuGet package downloaden, installeren en dan krijg je hem erbij. Ik heb hier een views folder. Home. En deze optie die heb je nog niet in 2010. En die krijg je dus in 2011 erbij. Run recipe. En dat is eigenlijk een soort, ja, ik zou het eigenlijk kunnen zien als een scriptje wat je runt. Nou, in deze package zit dus de view mobilizer. Ik kan hem selecteren. Hij gaat gewoon kijken van oké, waar heb je nog geen mobile variant van. Of je mag het ook aanpassen. En dan mobilized. Kan ik ze allemaal selecteren of dat werkt gewoon niet? Ah joh. En je ziet, nu worden automatisch, ja, worden gewoon kopieën gemaakt met een mobile suffix. Nou ja, leuk, aardig, maar je denkt, nou, dat kan ik net zo goed met de hand doen. Het gaat me ook meer om dit principe wat hierachter zit, die recipes. Want ze maken het ook mogelijk dat jij je eigen recipes schrijft. Dus View Mobilizer die gebruikt zo'n recipe. Er is een recipe SDK. Dat is een beetje misschien moeilijk om uit te leggen, maar je gaat naar NuGet. Je installeert package. Dat is die SDK. En daarmee maak je een recipe. En het handigste is om dan weer te publiceren naar NuGet. Dus dat je je eigen recipe op NuGet zet, zodat ook anderen erbij kunnen. Wat natuurlijk heel erg fijn is. En die download je weer in je project. En dan kan je hem gebruiken. Nou, ik heb het één keer gedaan. Om het even een keer uit te proberen. Dat kan net zo goed even bij deze houden. Oh, nee, hier niet. Het is de NuGet site, je kan hier binnen zoeken. Dus er zullen anderen zijn die recipes al gemaakt hebben. Dus dit is de SDK die je kan downloaden. Ja, dit ben ik. Recipe demo, die had ik even gemaakt. Was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat anderen die gingen downloaden, maar weten ze in elk geval hoe dat werkt. Ik zie trouwens dat er ook nog iemand hetzelfde probeert. Heel grappig. Nou, hoe ziet zo'n recipe er nou uit? Als je die SDK downloadt, dan krijg je eigenlijk één klasse, dat is die recipe CS. Het werkt met MEF. Ik weet niet of mensen bekend zijn met MEF, of werken met MEF. Okay, het is eigenlijk een manier om loosely koppeld systemen te maken. Ik zie het als een beetje uitgebreide vorm van een version of control. Container. Je herkent MEF aan het export keywordje dat boven die recipe staat. En dat betekent eigenlijk dus dat deze recipe, als je die installeert, dat die gewoon meegenomen wordt in het lijstje. Nou, je moet een paar dingen invullen. Description, een icoontje kan je meegeven. Maar uiteindelijk al het werk wat je doet, zit je in die execute method. En ik heb daar verder niks mee gedaan, maar je krijgt een project folder objectje mee en waarbij je door je hele folder heen kan gaan. Die voor mij doet alleen maar Hello Recipe World. Goed, als je die uiteindelijk installeert, heb je eigenlijk hetzelfde. Nou, een beetje een simpel icontje, run recipe. Maar daar zou je dus hele zinvolle dingen. Het is eigenlijk een makkelijke manier om eigenlijk een soort plugins te schrijven. Ja, de vraag is, je zag dat je alleen een project folder krijgt. En de vraag is dus eigenlijk, van werkt dat alleen op projects? Of werkt het ook op solutions? Nee, het werkt alleen op die project folders. En met de versie die ik heb, werkt het eigenlijk alleen bij MVC-projecten. Maar ik kan me voorstellen dat dit veel breder ingezet gaat worden. Dus het is gewoon een mechanisme wat ze even geïntroduceerd hebben. Het kan zijn dat het gaat verdwijnen, maar het kan ook zijn dat het gewoon veel breder ingezet wordt. Dat weten we op dit moment gewoon niet. Goed, naast die display modes is eigenlijk dit de grote verandering. Dus support voor jQuery Mobile. En ja, jQuery Mobile, ja, moet u misschien kennen van jQuery. jQuery is inmiddels al aardig populair, een JavaScript library. Er is natuurlijk ook jQuery UI, waarin er eigenlijk controls zijn voor ASP.NET. En jQuery Mobile, ja, dat is eigenlijk een soort vorm van jQuery UI, maar dan specifiek voor mobile. En wat die doet is eigenlijk met behulp van HTML5 attributes, diffjes, ptags veranderen in controls automatisch. Daar hoef je dus eigenlijk niks voor te coderen. Het enige wat je doet is declaratief in HTML wat attributes toevoegen. Nou, dit is een, zo te zien, een Visual Studio 2010 project. Ik hou van een experimentje. Nu nog wel. Maar goed, jQuery ondersteunt een aantal dingen. Even wat kleiner. Nou, één ding wat jQuery kan is in een view meerdere pages definiëren. En waarbij je dus van de ene pagina naar de andere pagina kan springen met behulp van een button of met behulp van een linkje. En ja, dit is hier niet goed zichtbaar, denk ik, maar je kan transities aangeven tussen die pages. Dus dat hij moet sliden of faden, volgens mij zit er wel in. Zodat het met name op een mobile device, daar is dit voor bedoeld, eruit ziet eigenlijk als een native app. Dat is eigenlijk ook het hele idee achter dat jQuery Mobile. Dat de site er zo uitziet dat je bijna geen verschil meer ziet tussen een native app en een site. Nou, ik zal ze niet allemaal laten zien. jQuery Mobile werkt met themes. En een standaard zit er 5 in. En die hebben ze genoemd A, B, C, D, E. Moet je ook aangeven van welk theme je wil hebben. Dus we hebben een zwarte en een blauwe. En zo kan je allerlei verschillende kleuren doen. En dat werkt dan voor al je controls die je definieert. Navigation bar. Dus ik kan bij een divje gewoon zeggen van oké, jij, jouw rol is een, niet zomaar gewoon een simpel divje, maar jij bent echt een menubar. En dan kan je daar een buttentjes op aanmaken. En die kan je dan voorzien van icoontjes. Zoals dat ook in een normale app zou gebeuren. Nou, waar het heel erg goed in is, is deze form elementen. Dus ik heb er even een aantal uitgekozen, maar er zitten allerlei verschillende list views in en selections en sliders. En die zien er dus op deze manier uit. Zoals je dat wel vaker ziet op een smartphone. En dan hoef je dus eigenlijk niks voor te programmeren. Er zijn een paar attributes toevoegen aan je view. Nou, ik heb voor mezelf één siteje. Kijken of ik hem de lucht in kan krijgen. Ik ben er nog mee bezig. Dus. Ja, dit is eigenlijk, dit wordt een Formule 1 site, een spelletje op internet. Dus dit is eigenlijk de manier waarop die eruit zou kunnen gaan zien. Eigenlijk nog standaard. Geen toeters en bellen. En Ja, ik heb het nu gemaakt voor de iPhone. Dus als je naar dezelfde site gaat met een iPhone, dan ziet hij er ongeveer zo uit. Dus je kan je layout nu helemaal anders maken. Wat dus een probleem is met responsive design, dan ben je toch nog wel een beetje beperkt. Maar hier kan je helemaal losgaan, want je kan gewoon aparte views maken voor aparte devices. En met behulp van de jQuery Mobile kan je ervoor zorgen dat het eruit ziet als een native app. En het mooie is, ik kan hier ook gewoon, het is gewoon MVC, dus ik kan hier gewoon gebruik maken van de authenticatie van MVC. Dus op het moment dat ik hier op team druk, er staat bij de action van deze, wat achter deze button zit, staat bij dat je authorized moet zijn. Oké, kom je gewoon op een login schermpje. Goed, wil je meer mee doen? Ga even naar de site van jQuery Mobile. Erg goede documentatie vind je daar, uitleg over die controls, hoe dat allemaal werkt. En je ziet er ook een lijst met supported devices. Nou, die is veel uitgebreider dan wat ik hier laat zien, maar bijna alle gangbare devices worden al gesupport. En wat ik pas ook zag, wat nieuw is, dat je ook je eigen themes kan maken. Dus als die standaard themes je niet bevallen, je wilt toch rode kleuren gebruiken die ik er nog niet in heb zien zitten, dan kan je ook je eigen themes creëren op de site zo. Nou goed, je ziet nieuwe mogelijkheden. Als je even over nadenkt over oké, wat gaan we doen met mobile devices, want onze site, zie je dat met MVC 4, met CSS, het is eigenlijk een combinatie van alles, met JavaScript. Heb je allemaal nieuwe mogelijkheden om het er wat mooier, frisser en beter uit te laten zien. En het is belangrijk, want kijk, op het moment dat je met een iPhone of een tablet op zo'n site komt en je wil wat kopen en het ziet er niet uit, het werkt niet fijn, ja, de kans dat je terugkeert is niet zo heel erg groot. Weet je? En nu heb je nog kans om het goed te doen, zeg maar. Als je een paar jaar verder bent, zeg maar, dan de kans dat je de boot gaat missen. Goed. HTML5. Ja, uiteindelijk kunnen we dat natuurlijk ook gewoon gebruiken. Het voordeel van HTML5 is met mobile devices dat ze gewoon heel erg goed gesupport worden. HTML5, ja, ik merk er is nog een beetje mystiek heerster, zeg maar. Met name omdat het heel erg gehyped is op het ogenblik. Ja, uiteindelijk is het HTML5, HTML, een markup language. Dus ja, dat is eigenlijk niet zo spannend. Wat er mooi en wel spannend aan zit, zijn al de JavaScript API's die erachter zitten. Dus dat is eigenlijk waar de mensen op gefocust zijn. Dat je semantic markup hebt in HTML5, ja, dat is een leuke uitbreiding, zo, maar dat is niet zo heel erg spannend. Wat je goed moet realiseren, en dat heb je waarschijnlijk al vaker gehoord deze conferentie, het is een standaard, maar het is eigenlijk nog helemaal geen standaard. Het bestaat allemaal uit losse onderdelen waar nog heel veel over geboomd moet worden van wat is nu precies de standaard. En dat gaat komen en ja, het is eigenlijk steeds plukjes eruit pakken. En zeggen van oké, ik gebruik dit of ik gebruik dat. CanIUse.com is een site waarbij je kan kijken van oké, ik heb deze functionaliteit. Gaat dat werken in een Safari browser op deze machine? Dus dat geldt voor heel veel HTML5 functies, of eigenlijk alle, dat je eerst even moet kijken van wordt het wel gesupport. En dat verandert en dat is dynamisch. Nou, heel veel nieuwe features in HTML5. Ik heb ook niet genoeg tijd om dat allemaal te gaan behandelen. Ik heb er even twee uitgekozen die wellicht interessant kunnen zijn als je denkt van ja, ik ben toch met mobile devices bezig. Geolocation. Dus HTML5 heeft standaard support voor geolocation. En web storage. Nou, als je gaat kijken naar de geolocation API... Wat je kan doen is eigenlijk met behulp van een JavaScript API opvragen op welke positie bevind ik me. Of, dat zou ook kunnen, je kan repeat position updates opvragen. En dat doet hij uiteindelijk met een manier wat heel erg ondoorzichtig is. Daar krijg je niet echt feedback over op. Hij kan dat namelijk op heel veel verschillende manieren doen, met verschillende soorten precisies. En dat kan nog wel eens variëren. Dus om een voorbeeld te geven, hij kan dat doen op basis van IP-adres. Ik denk van, nou, bij dit IP-adres dan zou je ongeveer bij deze locatie zitten. En wat hij doet is een accuracy erbij zetten. Dus het kan best zijn van, nou, er kan nog een verschil van 20 kilometer tussen liggen. Hij kan het doen op basis van GPS of wifi. Dus het kan zijn dat er een GPS device in je mobile zit. Dus dan kan hij het waarschijnlijk wat nauwkeuriger doen. Dat kan je dus niet opgeven. Je kan niet zeggen van oké, bepaal de positie en doe het nu met GPS. Dat is eigenlijk wat device, de browser, zelf bepaalt. Je krijgt resultaten terug en met een accuracy. Op het moment dat je die functionaliteit gaat gebruiken van HTML5, dan moet je daar als gebruiker toestemming voor geven. Want ik wil nu weten in welke positie ik zit. Nou, in dit geval is het een functionaliteit die wel werkt in Firefox. Hopelijk. Nou, in dit geval, ja, het is elke keer weer anders. Het is nu op mijn laptop, krijg ik allemaal vraagtekentjes. Dus uiteindelijk komt hij hier niet uit. Dus dit is eigenlijk een jammer joh. Heb ik hem nog open? Even mijn soundboard toch even uitproberen.
Jammer joh!
Dus deze lukte niet. Het hangt er dus heel erg van af wat voor internetconnectie je hebt op welk device je draait. Als je gaat kijken. Want hoe ziet dat er dan uit in je pagina? Ik heb dit overigens niet gecombineerd met MVC, dus het is nu een standaard HTML documentje. Ja, ga dus gewoon met, of het leuk vindt of niet, met JavaScript functies. Zal er even aan moeten wennen. Dus navigator.geolocation en dan vraag ik de getCurrentPosition op. En wat je doet is eigenlijk een callback functie opgeven. En uiteindelijk kan die dan, op het moment dat die gegevens heeft, die gegevens hier opvragen. Ander interessant gebied is meer kijken naar client-side. Kunnen we dingen nu, ASP.NET MVC 4 is natuurlijk heel erg server-side gericht, maar kunnen we dingen client-side doen? Nou, HTML5 heeft bijvoorbeeld de Web Storage API. Misschien dat mensen local storage kennen van onder andere Silverlight en Windows Forms. Eigenlijk hetzelfde mechanisme. Ergens op je device kan je spullen kwijt. Je weet niet waar. En op elk moment kan je die weer opvragen. Nou, ook daar zitten nog wat vraagtekens. Van hoe groot mag dat dan zijn? Gangbaar is een beetje 5 MB. Maar dat is ook nog een beetje discussie over of dat kan. Uiteindelijk kan je eigenlijk alleen maar strings opslaan. Maar goed, als je data hebt in de vorm van JSON-objecten, kan je JSON-stringify aanroepen. Standaard heb je dus twee, je hebt session storage en local storage. Je moet het niet vergelijken met cookies. Cookies worden namelijk elke request meegestuurd. Dit is gewoon iets wat op de machine zelf wordt opgeslagen. Sorry?
Is het encrypted opgeslagen?
Weet ik niet, sorry. Oh, de vraag is of het encrypted wordt opgeslagen. Nee, dat zou ik niet lezen. Oké, echt, moet ernaar zoeken.
Ja.
Ja, dat kan heel veel verschil in zijn. Dat is nog echt het probleem met HTML5. Dat je echt per functie moet gaan kijken van oké, wat is het nu precies? Wat doen elke browsers ermee? Want het is nog geen standaard. Dus de implementatie kan gewoon verschillen per browser. Deze maar eens even weg. Kom terug. Nou, even een voorbeeldje van web storage. HTML 5 pagina met een paar buttentjes en een tekstblokje. Ik kan zeggen display items. En ja, in dit geval, hier gebruiken we web storage. Deze worden al voorzien van standaard 2 items. En elke keer als ik deze pagina start, worden die erin gezet. Maar ik kan ook een nieuwe item erin zetten. Dus ik kan hier zeggen store item. Nou, het is even een alert die opkomt. En dan kan hij zeggen, oké, display items. En dan is de derde erbij gezet. Ik kan nu de hele boel afsluiten. Display items. En je ziet dan, is die gewoon nog opgeslagen. Eigenlijk lijkt het heel erg op local storage van Silverlight. Goed. Ben bijna gekomen aan het einde van deze sessie. Even de takeaways. Even terug van, oké, wat hebben we gezien. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken, zeg maar, dat er een soort mobile first awareness moet gaan komen. Het idee van, oké, een website is niet alleen maar, wordt niet alleen maar bezocht op desktop machines, maar ook op mobile devices. En dat gaat heel hard. Dat hebben we gezien aan de cijfers. Nou, daar zou je wat aan kunnen doen. Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. Eigenlijk de makkelijke weg is responsive web design kiezen. Zorg voor een layoutje met CSS die dat automatisch voor jou regelt. Heb je meer wensen, eisen, dan heb je een goede kans dat je naar een hybride site moet gaan. En MVC 4 biedt daar nu mogelijkheden toe. Daar wordt nu gewoon functionaliteit voor ingebakken. Goed, dat is eigenlijk die kant. Daarnaast heb je HTML5, wat parallel natuurlijk in opkomst is en steeds meer dingen client uitgevoerd kunnen worden. Dus ja, mijn advies is, oké, gebruik je nu webforms, kijk zeker even een keer naar MVC en kijk ook zeker naar HTML5. Nog twee dingen. Ik heb twee collega's hier en die hebben gisteren allebei een sessie gegeven en doen vandaag allebei nog een sessie. Dus ik wou een beetje reclame maken voor hun sessie. Thomas Heijert doet een practical code reviews. Dus werk je in een software team en doe je een code reviewing. Thomas laat zien de do's en de don'ts en gaat live ook even een review doen. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Ik zelf heb in mijn sessie dus weinig aandacht besteed aan de client-side mogelijkheden. Die worden door Ronald Harms ook behandeld. Dus dat is wel even doorzetten. Dat is helemaal aan het eind van de dag. Dus moet je nog niet de trein naar huis nemen. Maar als je om 4:15 nog zin hebt. Ronald Harms, volgens mij in de Afrika-zaal. Rich Internet Applications with MVC 4. Nou, we zijn zo'n beetje op het einde. Als er nog vragen zijn, ik blijf hier nog even staan. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken en nog een fijne dag wensen.